onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Laten wij samen zingen. En wel uit Psalm 139, het 14e vers, doorgrond men ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. En wat volgt in het laatste vers van Psalm 139. Lezen wij nu het woord des Heren uit Zacharia, daarvan het 13e hoofdstuk, uit de profeet Zacharia, hoofdstuk 13. Waar stellen we ons eerst onder de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer, uw oordeel rust op de allerbeste wetten, uw loon, uw straf beantwoord aan uw eer. Gij eist van ons dat we op uw waarheid letten, dat we altoos op hoge prijs uw leer en het heilig recht van uw getuigenis zetten. Het is het 69e vers van Psalm 119 naar de 10 geboden.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen. Aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. U zal gelezen worden Zacharia 13. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinigheid. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere der Heerscharen, dat ik uitroeien zal uit het land de namen der afgoden, dat zij niet meer gedacht zullen worden. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. En het zal geschieden, wanneer iemand meer profeteert, dat zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, tot hem zullen zeggen: gij zult niet leven, terwijl gij valsheid gesproken hebt in de naam des Heeren. En zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken wanneer hij profeteert. En het zal geschieden te 10 dagen, dat die profeten beschaamd zullen worden en iegelijk vanwege zijn gezicht, wanneer hij profeteert. En zij zullen geen haren mantel aandoen om te liegen. Maar hij zal zeggen, ik ben geen profeet, ik ben een man die het land bouwt, want een mens heeft mij daartoe geworven van mijn jeugd aan. En zo iemand tot hem zegt, wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen, het zijn de wonden waarmede ik geslagen ben in het huis mijner liefhebbers. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Sla dien herder en de schapen zullen verstrooid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de Heere. De twee delen daarin zullen uitgeroeid worden en de geest geven. Maar het derde deel zal daarin overblijven. En ik zal dat derde deel in het vuur brengen. En zal het louteren, gelijk men zilver loutert. En ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft. En het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, het is mijn volk. En het zal zeggen, de Heere is mijn God.
We hopen de voorbeden te doen voor Frans-Jan Rodenburg, die woensdag naar het ziekenhuis moet voor een beencorrectie. Voor Gerlinde van der Smit, die morgen geopereerd moet worden. En voor degenen die nu te kampen hebben met het coronavirus in het gezin of persoonlijk, dat zijn er meerderen. Waarbij we dan bijzonder willen denken aan meneer Van der Wild op de intensive care in Dordrecht. Dankzegging is gevraagd voor Annelien Pelikaan uit Streefkerk, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Het echtpaar Stout van der Lely van der Rembrandtlaan, die afgelopen vrijdag mocht gedenken 40 jaar getrouwd te zijn. Dus niet als in de kerkbode de 21ste, maar de 12e van deze maand mochten zij die mijlpaal bereiken. En dan ook dankzegging voor Matthijs de Kok van de Vondellaan, die na een lange behandeling ook weer thuis mocht komen. Zoeken wij nu het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heere, u bracht ons bijeen en u doet ons samen zijn, zelfs als dat op afstand gebeurt. Heere, dat we niet afstandelijk zouden zitten thuis in de school, maar ook niet in de kerk. Afstandelijk. Wanneer er gezongen wordt, op afstand, wanneer er gebeden wordt, afstandelijk, wanneer er gepreekt wordt en u door het woord van de prediking zo heel dichtbij komt, afstandelijk, ook wanneer uw handen ons hebben gedragen van dag tot dag in de achterliggende week. Mocht een bijzondere week zijn waarin een biddag plaatsvond. Een biddag onder de oordelen die over de aarde trekken. Een biddag ondanks die ruiters op het paard die hun verwoestend spoor trekken. Een biddag alleen dankzij de ruiter op het witte paard die voorop gaat. En aan wie een kroon is gegeven, die uitgaat overwinnende en opdat hij overwon. O Heere Jezus Christus, wil ook vanmorgen uitgaan en wil voorspoedig rijden op het woord van uw waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid, dat er nog pijlen van uw goddelijke boog doel mochten treffen en er nog dodelijk gewond uit het leger zouden worden gedragen, die zich leren kennen als die onreine Melaatse man van wie we ook hoorden op de biddag, die overal buiten stond, buiten de gemeenschap met God en met de mensen, maar die tot u de toevlucht mocht nemen. Heere, is het dan zo in ons hart geweest op die biddag? Is dat de vrucht ervan? Indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Want we zijn zo onrein, Heer, en we zijn misschien ingenomen met onszelf. Met ons figuur. Met onze haardracht misschien. Het mooie lange haar van een vrouw of een meisje. De knappe verschijning van een man. We zijn misschien ingenomen met andere zaken. Maar wat zijn we dan nameloos arm als we niet meer hebben dan dat omhulsel dat straks achterblijft in het graf en dat door de wormen zal worden opgegeten. O, doe ons beseffen dat we op weg zijn naar de grote godsontmoeting, dat de dood niet het laatste woord heeft, maar u hebt het laatste woord. En nu spreekt u door het woord ook tot ons behoud. Ja, u wilt nog tot ons komen in het evangelie. Heren, dat we opmerkzaam zouden zijn. Goed zouden luisteren naar wat u te zeggen hebt. O Heilige Geest, tot ons in dit uur van voorbereiding op het heilig avondmaal. Want is elke zondag al een voorbereiding? Dat geldt dan wel bijzonder voor de zondag die voorafgaat aan de bediening van dat heilig sacrament. Dan worden we allemaal erbij bepaald. Dat we niet kunnen sterven zoals we geboren zijn. Dat we Christus moeten leren kennen in een weg van recht. Dat het genadewerk in ons hart verheerlijkt moet zijn. Dat dat ook moet blijken in de vrucht. Heere, doorgrond u dan ons hart en kent u onze weg. En leidt ons op de eeuwige weg. O, bekeer hen die onbekeerd zijn. Ik wil ook bewaren voor een valse bekering. Voor droggronden, voor drijfzand. Voor een bouwen niet op, maar naast het fundament. Wil afstoten van alle hoogheid. O, open onze blinde ogen en zou u willen leiden tot hem in wie een fontein van bloed is geopend tegen de onreinheid, tegen de zonde en dat voor melaatse doodschuldige zondaren. Geef dat voor het eerst daar het oog op zou mogen zijn. Geef dat bij vernieuwing daar het oog op mag zijn in het leven van uw kinderen. Want ze kunnen toch niet zonder u. Zonder u kunnen ze nooit gaan of staan, maar zeker niet gaan naar het heilig avondmaal. Wilt u ze dan zelf uit hun bankje halen? Doe ze uw stem horen, mogen ze heilbegeerig werkzaam zijn met het offer van hem die het werk heeft volbracht en wiens lijden wij overdenken, bijzonder in deze weken. Heere, doe uw kinderen onderwijs zoeken. En doe ze nog gemeenschap oefenen met de koning, want daartoe hebt u toch deze tafel aangericht. Omdat u naar uw volk verlangt, grotelijks heb ik begeerd dit Pascha met u te eten, eer dat ik leid, zoals uw woord tot uw jongeren bij dat laatste Pascha en de inzetting van het heilig avondmaal. Geef dat alles met orde en stichting zal mogen verlopen. Dat net als de vorige keer het stil mag zijn buiten het kerkgebouw. Er beslag mag liggen binnen het kerkgebouw. Uw inkomst wordt ervaren in de harten van uw gunstgenoten. Opdat het alles mocht zijn tot uw eer. O, de tijden zijn bang en de zorgen zijn groot. Wilt u de gezinnen gedenken? Bijzonder als het virus daar is binnengekomen, wilt u alleenstaanden gedenken, die in deze tijd des te meer zich geïsoleerd kunnen voelen. Ja, wij bidden u, Heere, voor heel de gemeente. Wilt u beterschap schenken waar ziekte is? maar bovenal reiniging waar onreinheid is. Vergeving voor schuld, kracht in zwakheid, moed in moedeloosheid, hoop waar alle hoop ontviel. Wilt u denken in gezinnen waar het moeilijk is, waar getopt wordt door kinderen of over kinderen. Denk ook aan ouders die alleen ervoor staan, vaders of moeders alleen ervoor. Ouders die zo graag met hun kind, met hun zoon of dochter in de kerk zouden zijn. Maar het is zo anders en het hart bloedt er soms onder. We smeken u, Heere, voor hen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, ook op een dag als deze. Wilt u denken aan verpleeghuizen en ziekenhuizen? Mogen we aan u opdragen, Vader de Wild, die zo ernstig ziek is, waarvoor men zich zo inzet, die intensieve zorg aan hem besteedt, mag het onder uw zegen nog leiden tot zijn herstel. En wilt u ook al zijn geliefden gedachtig zijn? We vragen u, Heere, voor Frans Jan die naar het ziekenhuis toe moet. Wilt u hem erdoor helpen? En ook aan Richard denken die afgelopen week jarig mocht zijn en die verhuisd is. En wilt u ook aan hun ouders denken, bijzonder moeder in Dordrecht. We bidden u voor Gerlinde. Wilt u met haar optrekken als ook zij een operatie moet ondergaan? Heere, we dragen haar aan u, de Heere, op. We bidden voor de kleine Jezra Snijder in het Sophia kinderziekenhuis. Och, u weet wat hem mankeert. Maar de zorgen en de onzekerheid zijn zo groot. Sterkt u Erik en Angela in deze weg, deze diepe en onbegrepen weg. Wilt u ook denken aan Diana van Bellen, altijd nog in huis ter heide. Ondersteun haar en houd haar vast, Heere. Mogen we bidden voor moeder Berger die thuis kwam, maar u weet ook van haar ernstige ziekte. Mogen we u vragen voor hen die een moeder hebben of een andere betrekking die zo ernstig ziek is en misschien wel gaat sterven. O God, wilt u nog uitkomst geven? En denk ook aan hen die aan het graf hebben moeten staan in de achterliggende wijk. Heb u ook reden gegeven tot dankbaarheid waar de kleine Annelien thuis mocht komen uit het ziekenhuis en nu geen operatie zelfs meer nodig is? O, strek ook verder uw hand uit over dit gezin en ook over Matthijs die terug mocht keren na zo'n lange behandeling. Wilt u de wegen ook verder voor hem banen en wilt u uw hand ook leggen op zijn hoofd, ja op zijn hart. Sterkt u de ouders, wees ook met een echtpaar dat 40 jaar in de band van het huwelijk verbonden mag zijn. O Heere, geef ze diepe indrukken van uw zorg en trouw in hun ontrouw. In hun afmaking een lange tijd, ja 40 jaar verdriet gehad, heb u moeten zeggen van het volk Israël. Zou een gezegend herdenken worden als ze dat plekje mochten vinden. Overdragen hen en ook al de hunnen aan u de Heere op. Wilt u gedachtig zijn aan de nood in deze wereld? We denken aan Syrië met zijn 22 miljoen inwoners, waarvan de helft op de vlucht moest slaan in de achterliggende 10 jaar. En 500.000 kinderen bedreigd worden door de hongerdood vanwege hun ondervoeding. We smeken u voor het Midden-Oosten, denken bijzonder aan Israël. En we vragen u, Heere, wilt u ook ons land nog gedenken? We staan aan het begin van een week waarin de Tweede Kamerverkiezingen zullen plaatsvinden. O, wilt u nog aan ons denken? En laat de banier der waarheid nog mogen worden ontvouwen. Zegen hen die schriftuurlijk gebonden politiek willen bedrijven, principieel en praktisch. En doe ons onze verantwoordelijkheid verstaan. Denk aan de Broeders Kerkenraad, Heere, en allen die hun lief zijn, Denk aan uw dienstknechten vandaag, ook de evangelisten op de posten en ouderlingen in vakante gemeenten. En help ook uw knecht, opdat hij het woord der waarheid recht mag snijden. O Heere, geef in ieder zijn bescheiden deel. En denk dan nog aan ons in Christus en om Christus wil. Uit genade alleen. Amen. Wij zingen uit Psalm 74, daarvan de versen 1, 9 en 19. Waarom, o God, zijn wij in eeuwigheid van uw gunst en onderstand verstoken? Wij zien aan ons na al dit ongeval geen tekenen meer van uw gunst gegeven. En beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. Het eerste, negende en negentiende vers van de 74ste psalm. Thank you. Gemeente, onze tekstwoorden in dit uur van voorbereiding op het heiligavondmaal zijn te vinden in Zacharia 13, daarvan het zevende vers. We hopen u met Gods hulp het woord te bedienen uit het voorgelezen schriftgedeelte Zacharia 13, daarvan vers 7. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der heerscharen. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Tot zover. Een woord dat ons spreekt over het zwaard van Gods gerechtigheid. Het zwaard van Gods gerechtigheid. En dan staan we stil bij een herder die geslagen wordt. Bij schapen die verstrooid worden. En bij kleinen die ontferming vinden. Dus het zwaard van Gods gerechtigheid. Een herder die geslagen wordt. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder, zo lezen wij. En tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der heerscharen. Sla die herder. Dan schapen die verstrooid worden. En de schapen zullen verstrooid worden. En kleinen die ontferming vinden. Maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Gemeente, het is al een lange poos geleden, om precies te zijn in 1985, toen een predikant overleed in de intreedienst in een nieuwe gemeente. Hij stond op de preekstoel, hij was nog maar net begonnen met de verklaring van zijn tekst en toen viel hij dood neer. Hij wist dat het kon gebeuren. Zijn huisarts had hem gewaarschuwd, als u doorgaat met deze hartconditie, dan kan dat uw dood worden. Hij had gezegd, ik besef het, maar dan sterf ik liever in het harnas van mijn koning. En dat gebeurde in zijn intrededienst in een Zeeuwse gemeente, dominee Van Vliet, oom Jaap, zoals hij wel genoemd werd, in Den Haag-Zuid. Kunt zich voorstellen wat een ontsteltenis dat teweeg heeft gebracht in die gemeente waar hij nog maar net aan verbonden was in de middagdienst. En bijzonder bij de mensen met een verstandelijke beperking die een plaats hadden in de eersteling al daar en die hij al had bezocht met zijn vrouw. Want, zei hij, ik heb geen kinderen, zouden jullie mijn kinderen dan willen zijn? En dan hoop ik jullie herder te mogen wezen. Nou, dat wilden ze allemaal. Ze zaten op de voorste rij. En ze waren er ooggetuigen van hoe de herder werd geraakt door de hand van God. De afloop van deze dienst had niemand zich kunnen indenken. Een ouderling moest de preekstoel opkomen om te zeggen, het leven is er al uit. Hij is onderzocht in de kerkraadskamer door 3 artsen. Mensen, ga maar naar huis. Een verstrooide kudde daar in Capelle Biezelingen in 1985. Nu van een geslagen herder en verstrooide schapen is ook sprake in het woord van onze tekst in dit morgenuur. Een herder, de herder. Ja, zegt God, mijn herder, zwaard. Ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Spreekt de Heere der heerscharen, God spreekt als een legeraanvoerder. Hij geeft een zwaard, het commando, zijn zwaard. Het zwaard van zijn gerechtigheid. Wat moet dat zwaard doen? Wakker worden en de herder slaan. En zo worden de schapen verstrooid. Onbegrijpelijk. Waarom gebeurt dat nou? Hoe kan dat alles plaatsvinden? Moet dan de herder geslagen worden die eigenlijk geen enkele schuld heeft? Ja, want het zou anders zijn als zo'n herder wel schuld heeft. En van zulke herders kunnen wij voortdurend lezen in het boek Zacharia, in hoofdstuk 11 bijvoorbeeld. Een en andermaal wordt daar gesproken van herders die moeten worden afgesneden. Let op hoofdstuk 11 vers 8. De Heere zei, mijn ziel was over hen verdrietig geworden en ook had hun ziel een walg van mij. Maar van deze herder met een hoofdletter had de Heere geen walg. En deze herder had ook geen walg van de Heere. In hoofdstuk 11, vers 16 en 17 lezen wij van kwade herders, die het verbroken niet helen, maar het vlees van het vette eten. En dan zegt de Heere, wee de nietige herder, de verlater der kudde. Het zwaard zal over zijn arm zijn en over zijn rechteroog. En zijn arm zal ten eenenmale verdorren en zijn rechteroog zal ten eenenmale donker worden. Daar kunnen we ons iets bij voorstellen. Dat is verdiend. Gods loon en Gods straf beantwoorden daar aan zijn eer. Het ging over valse profeten in dat hoofdstuk. En in hoofdstuk 13 lezen wij dat die valse profeten niet meer zullen worden gevonden als de Heere Jeruzalem heeft herbouwd. En als er dan nog een valse profeet wordt gevonden, dan zal hij worden ontmaskerd. Dat maakt ook de heerlijkheid uit van die verlossing. Zacharia 13 begint zo bijzonder, zo liefelijk. Let op het eerste vers. Daar is verzoening voor de schuld, daar is reiniging van de zonde en er is ook vernieuwing van de stad, het land en van het volk. Waarom moet dan het zwaard van God ontwaken tegen deze herder? Wie is trouwens die herder, kinderen? Sommigen hebben gedacht aan een vorst die over het land regeerde en die ook werd afgesneden. Een man die als het ware de metgezel van de Heere was. Soms gebeurt dat ook in de geschiedenis. Willem van Oranje bijvoorbeeld, onze vader des vaderlands. En toen werden de arme schapen van Nederland verstrooid. Anderen denken hier aan Gods knechten, Gods ware knechten, leraars van de gemeente. Soms worden die dus ook weggenomen op een aangrijpende wijze. Als de Heer zijn land genadig wil bezoeken, dan zendt hij getrouwe leraren. Maar als God die getrouwe leraren wegneemt, o wee dan dat land, dan is het ergste te vrezen. En toch, jullie begrijpen het al, het gaat bij deze herder over de goede herder, de Heere Jezus Christus. En dat weten wij opnieuw uit Matthäus. Want in het 26e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie, vers 31, is het Jezus zelf die tot zijn discipelen zegt, gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Het gaat over Christus. De man, ja, want hij is mens geworden, de man die toch Gods metgezel was en bleef. In het Hebreeuws staat er iemand die naast je staat, een metgezel. Hij stond naast God, hij zat naast God. Hij is God. God uit God. En licht uit licht. De enige geboren zoon van God. Ja, die mens geworden is. Geboren uit de maagd Maria. We hopen daar vanmiddag bij stil te staan vanuit zondag 14 van onze Heidelbergse catechismus. Gods metgezel, die lieve enige geborene van God de Vader die in de schoot van zijn vader was. Nu wordt hij geslagen. Geslagen niet alleen door de hand van mensen, maar door de Heere zelf, door zijn vader. Want God spreekt het zwaard aan en zegt: sla die herder. Kan dat toch? Hoe moet je dat nu verklaren? Hoe moet je dat nu indenken? Want God is een liefhebbende vader. God is zo anders dan sommige vaders die hun kinderen ten onrechte slaan. Of die soms in drift hun kinderen slaan. God is zo'n goede, zo'n barmhartige vader, en slaat hij nu zijn kind? Moet nu dat zwaard de Heere Jezus treffen? Moet dat zwaard van Gods gerechtigheid de onschuldige doorboren? Gemeente, daar gaan we alleen iets van verstaan als we oog krijgen voor wat er gebeurd is in het paradijs. Daar waar de mens tegen God is opgestaan. Daar waar wij ons van hem hebben losgescheurd. Daar waar we allen dwalende schapen geworden zijn. Die nooit meer tot de Heere kunnen en willen terugkeren. En al zouden we dat proberen. Wat staat daar aan de ingang van de Hof van Eden? Daar staan engelen, daar staan cherubs, bewakers van Gods heiligheid. En die engelen hebben een zwaard in hun hand. O, let op die ene engel, dat zwaard keert zich naar rechts en naar links. Die bewaakt de toegang, de weg tot de boom des levens. Die weg is afgesneden. Nu kunnen we nooit meer tot God terugkomen, tenzij dat een wonder gebeurt, tenzij dat een ander onze schuld betaalt. Tenzij dat een borg voor ons in het veld wil treden. En ach gemeente, daar heb je nu het geheim van Zacharia 13, vers 7. Christus ging staan in de plaats van zondaren. En u keert het zwaard zich tegen hem, de herder, die het voor zijn schapen opneemt. Nu wordt hij getroffen alsof hij een leugenprofeet is. Want het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Daar spreekt Jesaja van in het 53ste hoofdstuk. Een aangrijpend beeld. Zwaard, ontwaak tegen de herder. Zwaard, word wakker. Lag dat zwaard dan te slapen? Ja, dat zwaard lag te sluimeren. De Heere had gezegd tot Adam: ten dag als ge eet van de vrucht van deze boom, zo zult gij de dood sterven. Het oordeel was uitgesproken toen ze aten van die boom. Een drievoudige dood werden ze onderworpen. Geestelijk zijn ze toen gestorven. Lichamelijk hadden ze meteen moeten sterven. De eeuwige dood hadden ze moeten aandoen. En toch gebeurde dat laatste niet. Dat zwaard sloeg nog niet toe. Het oordeel werd niet meteen voltrokken. En waarom niet? Omdat Christus van eeuwigheid zich borg had willen stellen. Hij is dat lam dat als geslacht daar staat van voor de grondlegging der wereld. Waarom sloeg dat zwaard dan nog niet toe? Wel, dat is Gods langmoedigheid. Dat is zijn groot geduld. Die onbegrijpelijke verdraagzaamheid van de Heere over onuitstaanbare mensen. En het moest ook duidelijk worden in de tijd van het Oude Testament dat het bloed van stieren en bokken de schuld niet kon wegnemen. Dus dat zwaard rustte nog in de schede. Totdat het moment zou komen dat het lam zou afdalen in deze wereld. En gemeente, nu krijgen allen met dat zwaard te maken. Allemaal. Ook wij allemaal. Het zij aan het einde van ons leven, als het te laat is. Of in ons leven, in de genadetijd. Allemaal. De Heerde kan immers van zijn recht geen afstand doen. Hij zou ophouden God te zijn. Dus als je bekeerd wordt, dan krijg je iets te zien van dat zwaard van Gods gerechtigheid. Nu kan dat wel eens een poosje duren voordat dat zwaard dichterbij komt en ons van alles afsnijdt. Want in de wedergeboorte stort de Heer zijn liefde uit in het hart. In dat uur van de levendmaking, dan wordt het zo anders. Wat je een last was, dat wordt je een lust. En wat je een lust was, dat wordt tot een last. Je krijgt zo'n heilig vermaak in de wet van God. Je zou zo heel graag die wet willen volbrengen. Je zou de zonde met wortel en tak wel willen uitroeien. Je zou zo graag vrede willen vinden voor je hart. Vrede met God. Ja, en dan zijn er soms ook ogenblikken van bemoediging en van vertroosting. Juist als je denkt, het kan niet meer. Het is zo diep verzondigd. Dan gebeurt het wel eens dat de Heere niet met het zwaard komt, maar met zalf. Niet met wonden, maar met dat lieflijke evangelie van vrije genade, dan mag de mogelijkheid wel eens worden gezien buiten onszelf. En die ander, die onbekende persoon die geen gedaante of heerlijkheid had dat we begeerd zouden hebben, die ons geopenbaard moet worden. En hoe gebeurt dat, gemeente? Altijd in de weg van het recht. Als je een bekering hebt waarin niets daarvan wordt gekend, gooi die bekering alstublieft voor de mollen en voor de vleermuizen. Want je komt er de hemelpoort niet mee door. Zo waar als ik hier sta en u daar zit. Kijk, dat is het onderscheid met een christendom waarin veel gesproken wordt van liefde en hoop en geloof, maar je hoort eigenlijk nooit over dat zwaard. Je hoort nooit spreken over Gods recht, dat voldoening eist. Het is zo anders als de Heere in ons hart en leven gaat werken en als de Heere doorgaat met zijn overtuigend en ontdekkend werk door de kracht van de Heilige Geest. Gemeente, dan is er niet alleen liefde in het hart. Dan is er niet alleen droefheid naar God. Maar dan komt er ook een buigen voor dat heilig recht van de Heere. Nog een mens probeert daar wel aan te ontkomen en hij gaat het goed bedoelen en hij wil de zonde onder de knie krijgen, zijn harts- en boezemzonden in het bijzonder. En Het is zo gelukkig als het ons niet lukt om het lek boven water te krijgen. Dat is een gelukkige mislukking, gemeente, want er moet nou plaats komen voor Christus, voor die leidende borg en zaligmaker. En als die plaats er niet komt, dan zouden wij zalig denken te worden buiten het recht om, buiten het bloed van Christus om. Zullen we daaraan denken, ook in een week van voorbereiding op het heilig avondmaal, hoe nodig is het toch om ontdekt te worden aan onze schuld. Hoe nodig is toch dat de Heer de eis van zijn recht bindt op ons hart. En dat we van die eis van de wet worden gebracht tot het vonnis van de wet. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Er is voldoening nodig. En dat kunnen we niet aanbrengen met onze liefde en met onze tranen en met al het goede dat wij denken te zien in ons leven. Ach, de Heer gaat met zijn kerk de diepte in, zodat ze gaan buigen onder God en worden afgesneden van al het hunne, van hun werken en van hun gestalten. Zelfs Maria, we hopen meer over haar te horen in dit middaguur. Maria, de moeder van de Heer Jezus, kreeg daar ook mee te maken. Ze dacht Jezus te kunnen claimen. Ze dacht, hij is mijn zoon, maar ze moest leren, hij is Gods zoon. Ze dacht, hij staat aan mijn kant, maar ze moest ook leren, hij staat aan Gods kant. Hij moest haar borg worden, haar zaligmaker. Haar grote koning. En het ogenblik kwam dat hij werd weggenomen. Dat hij werd gehangen aan het hout. En dat ze daar stond als doorstoken met smart. Het zwaard zal door uw zelf ziel gaan. Simeon had er al van geprofeteerd toen het kindek in de tempel werd gebracht, maar ze had het niet verstaan. En nu ging het zwaard van Gods gerechtigheid door de ziel van Christus. En daarmee ging dat zwaard ook door haar eigen ziel. Ze raakte haar Jezus kwijt. Ze kwam met een geopenbaarde middelaar in de dood terecht. Verstaat u dat? Of is dat vreemde taal? Met alles nog in de dood terecht te komen. Gemeente, wat kan dat benauwd zijn? Want dan wordt zalig worden zo onmogelijk. En dat hebben nu ook de discipelen ervaren in de hof van Gethsemane. Toen de herder werd geslagen. Toen Judas daar kwam. Met die keizerlijke bende en met die overpriesters en die ouderlingen van het volk. Toen Christus werd gearresteerd en werd weggevoerd, toen werden de schapen verstrooid. En daar heb je onze tweede gedachte, want het gaat alleen niet, hier niet alleen over een herder die geslagen werd. Maar het gaat hier ook over schapen die verstrooid werden. We begrijpen het allemaal, in het gewone leven is de dood van de herder het einde van de kudde. Als daar geen andere herder is en als niemand die schapen overneemt, dan is de dood van de herder ook het einde van de kudde. De gemeente, zo leek het toch ook in de hof van Gethsemane toen de Heer Jezus werd getroffen door dat zwaard. En op Gabbata, toen hij werd gegeeseld. En op Golgotha, toen hij werd doorstoken, de schapen werden verstrooid. Nou, wie zijn die schapen? Als je nou eens let op het verband van onze tekstwoorden, moeten we natuurlijk ook altijd doen. Als je let op het verband van de tekstwoorden in Zacharia 13... dan kun je in de eerste plaats denken aan het volk Israël. Het volk in zijn totaliteit. Schapen van de weide van God in uitwendige zin. In de tweede plaats kunnen we denken aan Gods volk in engere zin, in nauwere zin. En dan wel bijzonder aan die discipelen op wie de Heer Jezus het toepast in Matthäus 26. En nou zegt u misschien, of jij denkt misschien, bestond het volk van Israël dan uit allemaal schapen? Ja, uitwendig gesproken wel. Maar inwendig natuurlijk niet. Dan waren vele van hen bokken. Misschien, ja, de meesten van hen waren nog steeds bokken, onbekeerd en onvernield van hart. Dat is niet altijd aan de buitenkant te zien. Dat blijkt vaak pas in het uur van de beproeving. Dan komt het onderscheid openbaar. Dan zijn er velen die afvallen, die er nooit echt bij hebben gehoord. En dat zien we ook als de Heer Jezus op weg gaat naar het kruis. Niet als hij het brood vermenigvuldigt en als hij zieken geneest. Dat vinden ze mooi. Maar wel als hij eerlijk met hen spreekt over het wonder van eenzijdig zalig worden. En als hij dan spreekt over zijn bloed en hij gaat de weg naar het kruis, dan keert de grote massa van Israël zich van hem af. Ze roepen niet meer Hosanna, maar ze roepen kruist hem weg met deze. En wat is daarvan nu het gevolg geweest? Verstrooiing. Het heeft nog 40 jaar geduurd. Maar Israël is verstrooid. Het Joodse volk, bijzonder na 135 na Christus, de tweede diaspora, de tweede verstrooiing begon toen. Vanaf 135 na Christus werden de schapen van Israël over heel de wereld verstrooid. Er bleven er maar enkelen achter in het land der vaderen. Jeruzalem ging ten onder in 70 na Christus. Het was een ontzaglijke straf. Hè? Je ziet daar eigenlijk vervuld wat er staat in Zacharia 13 vers 8. En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de Heere. De twee delen daarin zullen uitgeroeid worden en de geest geven. Maar het derde deel zal daarin overblijven. Nou weten we gelukkig uit het Nieuwe Testament, uit Romeinen 11 en ook uit Lucas 21, dat die verstrooiing er niet altijd zal zijn. Dat dat volk weer terugkeert en terug is gekeerd en nog terug zal keren naar het land Israël. Ja, dat de Heere dat volk nog tot bekering en tot de zaligheid zal brengen. Ja, er is ook nu nog een overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade, al is het dan klein. Maar de werkelijkheid wordt toch hier voor ogen gesteld. Het is waar geworden, het volk Israël werd verstrooid nadat de herder, nadat de Heer Jezus was geslagen. Is dat nou een waarschuwing voor ons allemaal? Want wij zijn ook schapen. Dwalende schapen. Schapen die toch een plekje hebben gekregen op de weide van de goede herder. Als de Heer nu de natuurlijke takken van de olijfboom niet heeft gespaard, zal hij dan wel de wilde takken, en dat zijn wij, niet Joden, zal hij ons dan sparen indien we doorgaan en ons verharden tegen de Heer. Buiten Christus zal het zwaard van Gods gerechtigheid ons treffen. En ach gemeente, dat zwaard dat hangt al boven ons hoofd. Dat zwaard dat kan komen door middel van ziekte. We hebben een en andermaal gezegd in de achterliggende tijd, wat is de Heer nog goed voor de gemeente. Dat er zelfs niemand nog in het ziekenhuis hoefde te worden opgenomen met het coronavirus. En nu ligt er één, misschien de eerste van meerderen, nu ligt er één reeds op de IC van het ziekenhuis. Hij moest in slaap worden gebracht. Men probeert hem langzaam weer terug te brengen, als het ware tot de werkelijkheid. God ontferme zich over zijn ziel. Het zwaard kan komen van boven, van beneden, van links of van rechts, maar het komt. En ik bid u, ontwaakt, voordat het zwaard ontwaakt. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Of zie je het niet, hoe ernstig de tijd is, hoe kort ons leven is, hoe groot die rechtvaardige toorn van God is. O gemeente, daar vindt een loutering plaats, een scheiding. Er gaat een storm door de kerk, een storm door alle kerken heen in ons vaderland. Zoek toch genade voor je ziel, zoek toch behoudenis in die vrijstad Christus. Ook de discipelen van de Heer Jezus zijn verstrooid. We zien het in Matteüs 26 voor ons. En ze hebben dat ook niet gewild en ze hebben zich daar ook tegen verzet. Ze hebben Jezus willen vasthouden toen hij de weg moest gaan van het lijden. Petrus heeft zijn zwaard getrokken en zijn meester zei: steek uw zwaard in de schede, want die het zwaard nemen, die zullen door het zwaard vergaan. En daar stond hij verbouwereerd. Hij begreep er niets van. Hij bedoelde het toch zo goed. Hij wilde zijn meester redden. Maar dat hij zelf gered moest worden, daar was hij toch blind voor. En zo werden ze aan hem geërgerd. Zo zijn ze over hem gestruikeld. Zo zijn ze weggevlucht in alle richtingen. En Petrus tenslotte heeft zijn meester verloochend. De herder werd geslagen en de schapen verstrooid. Ik heb daar straks gezegd, er is een volk dat met een geopenbaarde Christus in de dood terechtkomt. Een volk dat zo blij met hem is geweest, met die hoogste profeet. Dat zo genoten heeft van zijn onderwijs. Met die enige hoge priester, die voorbidder, die zaligmaker, dat lam. Ze hebben het lam wel in huis gehad, maar nu moet het lam geslacht worden. O, ze zijn zo verwonderd geweest over die allerhoogste koning. Ze hebben zich zo hartelijk aan hem mogen onderwerpen. En nu, hij is uit het gezicht. Hij is weg. En als hij weggaat, neemt hij alles mee. Want in Christus ligt alles. Dus buiten Christus is alles verloren. En daar verstaat de godsdienst niets van. Een godsdienst die zichzelf kan helpen. Er is een volkgemeente dat Jezus niet meer volgen kan. Als hij het recht tegemoet gaat. O, dat hebben de discipelen moeten ondervinden. Christus zou worden verteerd door het recht van God. Hij werd van hun afgesneden door het zwaard van Gods gerechtigheid. En kijk, dan kan er een lentetijd geweest zijn, maar dan komt er een lijdenstijd. Ziet u dat ook de discipelen verstrooid geworden zijn? De echte schapen van Jezus' kudde. Dan staat er hier in Zacharia 13 vers 9. En ik zal dat derde deel, ja ook nog dat derde deel, twee delen werden afgesneden en uitgeroeid. Maar ook dat derde deel, dat zal ik in het vuur brengen. En ik zal het louteren gelijk men zilver loutert. En ik zal het beproeven gelijk men goud beproeft. De Heere gaat zijn eigen werk beproeven. Hij gaat zijn kerk werpen in de smeltkroes. En wat protesteren ze dan? Wat worden ze dan angstig? Want ze kunnen dit niet bezien. Dat is tot loutering. Dat is juist tot hun heil. Och, van die discipelen is er niet één overgebleven. Ze hebben hem alle verlaten. En wat is het laag afgelopen. En dan zien we het wonder, gemeente. Er is er één die bleef staan in die hof. Dat was Jezus zelf. En die heeft gezegd, indien ge dan mij zoekt, laat deze henen gaan. Hij heeft een vrije aftocht voor hen bedongen. Hij is hun schild, hun borg. hun zaligmaker. Nee, hij is niet achterwaarts geweken. Hij heeft zijn borst ontbloot. Hij wilde dat zwaard niet ontlopen of bezweren. Hij heeft het zwaard opgevangen in zijn liefdehart, in zijn middelaarshart. Zijn zijde is doorboord, ook letterlijk en lichamelijk, door de speer van die Romeinse soldaat. Zijn hart is doorboord. Maar zo ligt nu de weg open tot het binnenste heiligdom, tot de hemelse heerlijkheid. En zo gaat nu de roepstem uit: wend u naar mij toe en wordt behouden, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Nu zegt de Heere tegen u: bekeert u. Bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? Nu zegt de Heere tegen jou: zoek mij en leef. Wil je echt leven? Echt gelukkig zijn? Zoek dan mij en leef. Want allen die mij haten hebben de dood lief. Die tegen mij zondigt, die doet zijn ziel geweld aan. O, wees dan niet langer zo tegen jezelf. Zoek toch die herder die zich uit pijloze liefde in de dood heeft willen geven. En dat voor dwalende schapen die de weg niet meer terug kunnen vinden. Want dat is ook nog eens zo, gemeente, met schapen. Als ze eenmaal de weg kwijt zijn, dan dwalen ze steeds verder weg. Dat is zo heel anders met een hond. Een hond weet meestal de weg naar huis wel terug te vinden. Een schaap weet dat niet. Weer een beeld van ons bestaan. En nu heeft Christus alle slagen opgevangen die wij hebben verdiend. Sion zal door recht worden verlost en haar wederkerende door gerechtigheid. Voor al dat volk dat hij van de Vader heeft ontvangen, heeft hij het zwaard willen opvangen, zodat God het nu in zijn scheede kan steken om het nooit meer tevoorschijn te brengen. Voor eeuwig, om Christus wil, is hij dan niet die gezegende, ja, die wonderlijke bruidegom, die bloedbruidegom. Hij werd geslagen in het huis van zijn liefhebbers en hij draagt de wonden in zijn handen. Heb je zo wel eens op hem mogen zien? Want wat is dat groot, gemeente, als hij zo verschijnt voor de traliën van het evangelie en gaat schitteren vanuit zijn woord. O, als je hem dan mag zien als de herder en het lam tegelijkertijd. De herder en het lam. Als die man, ja, die mens geworden zoon van God, die ook de metgezel is van God de Vader. Die middelaar. Die knecht des Heren, die God is te prijzen tot in alle eeuwigheid. Want hij heeft zo'n gezegende betrekking op zijn Vader, hij is zijn metgezel. En ook zo'n gezegende betrekking op zijn volk, hij is die man. Ja, die man die niet rusten zal totdat hij de ganse zaak voleindigd hebben. Nou, hoe gelukkig zijn ze die daar geen vreemdeling van zijn, die begeren hem meer en meer te leren kennen, zijn dood te verkondigen, bij de koning te mogen zitten aan de tafel, in zijn bloedwonden geborgen te mogen worden. Want daar is vrede. Gods recht eist betaling. En als er dan zijn die door dat recht zo worden achtervolgd, hier is een wijkplaats, hier is een vrijplaats. Christus is alles. En dan mag het onze bede wel zijn, bijzonder in tijden van verstrooiing. In tijden dat, ach, dat zijn kerk zo ver weg is. De herder geslagen, de schapen verstrooid. Ai, zoek toch uw knecht, Heere, want gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. O Heere, breng mij toch weder en geef dat ik me voor afval zou mogen wachten. We zingen daarvan. Uit Psalm 80 en dan niet het 7e, maar het 11e vers. Behoud ons, Heer der legermachten, Zo zullen we al ons voor afval wachten. Zo knielen we altoos voor u neer. En wat volgt in het laatste vers van de 80ste psalm? Zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der heerscharen. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden, maar, en dan komt de tegenstelling, dan klinkt daar een goddelijk maar. Ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. In het Nieuwe Testament is het vervuld, gemeente. Weet u het nog van daarstraks? Maar als ik zal opgestaan zijn, zo ga ik u voor naar Galilea. De herder staat op uit de doden. De herder heeft de prijs betaald. De herder brengt zijn kudde bijeen. Hij gaat ze zelfs voor naar Galilea. En ze hebben niet eens zo lang hoeven te wachten, want ze hebben hem al mogen zien in Jeruzalem, zelfs aan de avond van zijn opstandingsdag. Toen liet hij de wonden zien in zijn handen. Vrede, zij u lieden, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik zal mijn hand wenden tot de kleine. Wie zijn dat? Dat zijn mensen die geschreven staan in het boek des levens. Boek des levens. Mensen die getrokken worden uit de duisternis en gebracht tot het wonderbare licht. En die verslagen van hart gaan uitroepen: wat moet ik doen om zalig te worden? Mensen die als gekrookte rieten en rokende vlaswieken op de aarde staan. Maar ook mensen die Christus zoeken aan te kleven, die treuren over hun zonden. Mensen die zo moeizaam vooruit kunnen komen, in zichzelf alleen maar minder worden en die zo begeerig zijn om op te wassen in de genade en de kennis van de Heere Jezus Christus. De kleinen. Nee, denk nou niet dat ze klein zijn van gestalte, dat kan soms ook het geval zijn. Of dat ze klein zijn van leeftijd, het gaat hier niet zozeer over kinderen, al kunnen daar kinderen onder zijn. Het gaat ook niet over mensen die zich wat kleintjes opstellen, Maar het zijn mensen die door de Heere zijn klein gemaakt. Die ook zo hoog waren. Ook zo'n hoogmoedig hart hadden. Maar de Heere heeft ze klein gemaakt. Hanna zingt ervan. Maria zingt ervan. In hun loflied. Klein gemaakt voor God. En voor de mensen. En hoe komen ze nu aan die naam? Want ze zullen niet zichzelf kleinen noemen. Hoe komen ze aan die naam? In welk opzicht zijn ze klein? Nou, klein in aantal. Een klein kuddeke, zegt Jezus. Aan wie de Vader het koninkrijk wil geven. Dikwijls zijn ze ook klein in het maatschappelijk leven. Ze blazen niet hoog van de toren. Ze komen niet zo met zichzelf. En als ze veel mogen weten uit Gods woord, dan voelen ze hoe weinig ze weten van dat woord. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Ze zijn klein in de achting van de wereld, klein in de achting van hoge christenen, klein ook in eigen achting. En ze moeten zeggen, wat weet ik toch weinig. Wat ben ik toch blind als een mol. Hoe moet ik toch alles maar van boven ontvangen. Klein zijn ze soms ook onder Gods weldaden. Klein vanwege hun eigen verdorvenheid. Nou, denkt misschien iemand, dit gaat over de kleinen in de genade, want ja, er zijn toch standen in het genadeleven, dus dit ziet op de kleinen, de eerstbeginnenden, of degenen die klein gebleven zijn, weinig oefeningen kennen in het geloof. Nee! Kanttekenaar zegt, door de kleinen wordt hier verstaan de discipelen van Christus, die eenvoudige, onaanzienlijke mannen waren. Het geldt eigenlijk van al Gods kinderen. En juist als iemand meer heeft ontvangen, meer licht van boven, dan wordt hij al maar kleiner in zichzelf. Een aanduiding van al Gods kinderen. Ze zijn zo zwak van moed en zo klein van krachten. En ze hebben zo'n boos hart en er zijn zoveel tegenstanders. En dikwijls ervaren ze ook dat de hand van God tegen hen is. Naomi heeft dat zo uitgedrukt. En David moest zeggen, uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. En ook Job heeft met die hand van God te maken gekregen. Maar gemeente toch, het is moeilijk te geloven. Er is geloof voor nodig, geloof in beoefening. Toch is die hand van God ook dan hun ten goede. Ik, zegt God, ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Heel mijn hart ligt open voor die kleine. Ja. Waarom? Omdat ze begrepen liggen in het eeuwig welbehagen. Dat ze wel gevallen zijn uit het paradijs, maar niet uit het liefdehart Gods. En omdat ze nu bediend worden uit het genadeverbond. Om Christus wil. Hij zal de armen en de kleinen genadig zijn en goed. Degene die schreien en wenen, werd hij vriendelijk en zoet. Hij zal ze ook voor het geweld bewaren en voor bedrog zeer kwaad. Het bloed zijner dienaren zal hij hoog achten vroeg en de spaat. O gemeente in Christus is die hand van God. Geen slaande hand, maar een hand vol van ontferming. En is die zegenend over hen uitgebreid. Die hand is een doorboorde hand. Ik zal mijn hand tot de kleinen leggen. Nogmaals, zij noemen zichzelf niet zo. En we moeten ook oppassen om elkaar de handen op te leggen. onszelf de handen op te leggen. Velen zeggen, ik ben ook klein en ik ben arm en ik ben onaanzienlijk en ze hebben het allemaal op mij gemunt. Dus dan zal ik ook wel onder die belofte vallen. Ja, pas op, een mens is slim hoor. Een mens is sluw. Handel eerlijk met je ziel. Maar er zijn er ook anderen die zeggen, wist ik dat nou maar, dat ik een van die kleine ben. En ze hebben zo'n betrekking op de Here, op Christus en op zijn volk. Maar ze kunnen het zichzelf niet schenken. Ze zijn het ook niet waardig. En ze moeten zich gedurig maar afkeuren voor de hemel. Mag ik u een vraag dan stellen? Als u nou de keuze had, hè? Je leven lang aan de voeten van Christus blijven liggen. En blijven bedelen. Of de wereld ingaan en geen verdriet meer hebben, geen zorg meer hebben. Alle dagen vrolijk en prachtig kunnen zijn. Zou je dan kiezen? Ik weet het wel. Ik weet al lang wat uw antwoord is. Geef mij Jezus. Of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig ziels. Oh, zie dan maar naar hem uit. Wie weet, hij mocht zich wenden. Wie weet, zijn hand is al vlakbij, ten goede. Let maar op de weg van die discipelen. Allemaal werden ze verstrooid. Allemaal stonden ze er buiten. Allemaal zijn ze met zichzelf aan het einde gekomen, maar in die weg zijn ze gelouterd. We lezen hier in Zacharia van 2/3, dat te gronde gaat in het oordeel, maar 1/3 komt uit de smeltkroes. En die is zo nodig, want in de smeltkroes leren ze God aanroepen. En zal hij tot hen spreken van boven, ik ben uw God. Ik zal het verhoren, zo staat hier in vers 9. Ik zal zeggen, het is mijn volk. En dat zal zeggen, de Heere is mijn God. En dan gaan ze het uitwonderen. Waarom was het op mij gemunt? Daar zoveel gaan verloren die gij geen ontferming gunt. Wel nu, de Heere wil die kleinen vergaderen. Dat betekent versterken ook. In dat allerheiligst geloof. In dat aangevochten en bestreden geloof. Hij wil ze vertroosten, opbeuren, verblijden, bemoedigen, bijzonder aan het heilig avondmaal. Daar heb je de bemoediging voor de levende kerk ook vandaag, gemeente. Dat derde deel zal er dan toch uitkomen. Ze worden gekastijd, maar de Heer doet het met mate. Ze worden niet doorstoken door het zwaard van Gods gerechtigheid. Christus heeft in hun plaats willen staan. O, dat dat geloof nog eens in beoefening mag zijn. En dat de Heer daartoe die tekenen en zegelen wilde gebruiken. Van dat heilige avondmaal. Van die kostelijke maaltijd, die dis van het verbond. Zalig zijn ze die niets in zichzelf bezitten, maar alles in hem zien. Die omringd worden door de dood midden in het leven. Ja, die zelf liggen midden in de dood, maar nu het leven zoeken buiten zichzelf in die ander. Zalig die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. Die zijn in goede handen, biddende, doorboorde, zegenende en ook bewarende handen. En zegt Christus als de goede herder, niet één van mijn schapen zal uit mijn hand en uit de hand van mijn vader gerukt kunnen worden. Amen. We eindigen met dankgebed. Heren, zo waren we bijeen in een uur van voorbereiding op het heilig avondmaal. Mag het ook een dag zijn van voorbereiding. Mag het een week worden van voorbereiding. O, en doe ons dan zien de bergen van schuld. Want als we die niet zien, heren. Als we denken vrij te zijn. En we zijn zo gebonden. Wat zijn we dan dubbel arm en ellendig. Maar zou u ook willen komen in het leven van die ellendigen? Wilt u komen springende op de bergen en huppelende op de heuvelen? En wilt u de bergen vlak en de zeeën droog maken? U bent toch een koning die door de vlakke velden rijdt? Dan moet het veld ook vlak zijn, vlak voor u. Dan moet er vlakte zijn of komen in onze ziel. En een vlakte ook met andere mensen. Heere, u weet het. Als daar iets ligt dat opgeruimd moet worden. U weet het. Als er zijn die dat niet doen en dan toch aan het heilig avondmaal zullen komen. Dan komt er een grauw sluier over deze tafel. En zeker over hun leven. O, wil daarvoor bewaren. Maar geef dat hart. Gebeden zou worden, vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, dan zal dat geen praatje zijn, maar dat zal ook blijken in de vruchten. Dan willen we de extra mijl wel gaan om een ander te zoeken. Heere, gedenken ieder persoonlijk, dat we vanmorgen dan niet de toepassing hebben gemaakt voor een ander. Maar dat we met de toepassing naar huis toe gaan. Breng ons maar op de knieën. Gedenk ons ook in het middaguur, de eerste middagdienst, waarin kinderen gedoopt zullen worden. Mag het allemaal goed zijn. Grote herder, zou u nog nieuwelingen willen toebrengen? Van binnen de gemeente en van buiten de gemeente. Gij die zelfs de lammeren in uw armen vergadert en in uw schoot wil dragen. Wees nog met ons in het verdere van deze dag en hoor ons om Christus wil. Amen. Wij zingen het laatste versje van Psalm 79, vers 7. Zo zullen wij de schapen u weiden in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden en zingen van geslachten tot geslachten, uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. Aan de gemeente wordt nog het volgende bekendgemaakt. Er zijn 3 collectes. Komende zondag is de bediening van het heilig avondmaal. En van al deze aankondigingen geldt zo de Heere wil en wij leven. De bediening van het heilig avondmaal vindt ook nu in aangepaste vorm plaats in verband met tijdsomstandigheden. Er zullen 4 diensten worden gehouden om 8:30, om 11:30... Dit keer, 11:30, om 3:00, 's middags. En dan de eigenlijke nabetrachtingsdienst om 6:00. Enigszins zal met nabetrachting al worden begonnen in de derde dienst. Waar dan de eigenlijke nabetrachtingsdienst is om 6:00. Ik zou in Schravenzande zijn. Maar ik heb dat afgezegd, zodat er ook voldoende tijd tussen de diensten is. Ook voor de verversing van het kerkgebouw. En doordat er 3 avondmaalsdiensten zijn, is ieder van de gemeente in de gelegenheid een dienst bij te wonen. De gemeente is in 3 groepen verdeeld. En dus op afstand, thuis of in de kerk, maar dat een ieder die gelegenheid heeft om dat te zien, om dat mee te maken. En de Heere mogen zelf tot die tafel brengen die daar horen. We verwijzen u verder naar de kerkbode van deze week en naar de website van de kerk. Woensdagavond vrouwenvereniging en 35+. Donderdagavond bijbelezing aanvang 7:00. Vrijdagavond door de -12 verenigingen muziekavond georganiseerd ten bate van de Jeugdbond Actie Zorg voor Morgen. Deze avond begint om 7:00 en is te volgen via de website. Aanstaande zaterdag wordt de jaarlijkse evangelisatiedag gehouden van onze gemeenten, meervoud. Meer informatie vindt u in de saambinder. Vanmiddag om 14:00 is er bediening van de heilige doop. De biddagcollect heeft een bedrag van €36.350 opgebracht tot hiertoe. Na de Heere zeggen wij de gemeente dank voor de grote offervaardigheid. En voor alle afkondigingen geld en gold, zo de Heere wil en wij leven. Wij zingen nu Psalm 79, vers 7. Verhef dan uw harten tot God en ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.